Dit is Passie voor Technologie, de podcast met Koen Goedegeburen en Jimmy de Water.
Ja, vandaag, Jimmy, hebben we een echte front-end eindbaas van Devotion, Randy Konings. En voor ons wel echt een mooie kans om met een echte front-ender aan tafel te zitten en te kijken wat er in die wereld speelt.
Randy, welkom van Devotion.
Ja, bedankt dat ik mocht komen.
Een van onze 9 bedrijven, Koen.
Zeker.
Volledig gefocust op serious front-end development. Dat is waar Randy inmiddels al een tijdje voor aan het werk is.
Ja, het leuke, er zitten dus echt alleen front-end developers.
Ja.
Dat is echt tof. Dus het is ook wel goed om te kijken hoe daar die wereld eruit ziet. In de verschuiving van de wereld van full-stack development en back-end developers. Wat nou echt de taak is van een front-ender. Hoe ziet jouw leven eruit, Randy? De dagelijkse de werkzaamheden. En gewoon tof om te kijken hoe ook de toekomst eruit gaat zien.
12 jaar in het vak, Ren. Misschien kan je jezelf voorstellen. Passie voor software development met webtechnologieën, weet ik van jou. Je zal vast wel wat guilty pleasures hebben die collega's niet van je kennen. Super tof zijn om hier met ons te delen. Maar ook ervaringen die we graag horen vanuit jouw vakgebied. Maar goed, wie is Randy Konings?
Ja, ik ben Randy Konings. Ik werk nu 1,5 jaar bij Devotion. Zit inderdaad 12 jaar in het vak. Computer science gestudeerd. Master media technology gestudeerd. Daar is mijn passie eigenlijk voor webtechnologie echt ontstaan. Eerste instantie heel veel websitebouw voor een browser, computer, maar ook voor mobiele websites, vooral ook iPad ook erbij. Later is mijn uitdaging eigenlijk webapplicaties geworden. Met internet werd steeds meer gebruikt, ook om eigenlijk software te verspreiden. Dus waar je vroeger gewoon softwarepakketten kocht in de winkel, is dat nu eigenlijk verplaatst naar online. Je hebt bijna alles online wat je in een browser kan opzoeken. Word, Google Docs, noem maar op. Daar komt dus bij dat het eigenlijk het front-end wereldje ook steeds groter wordt en steeds belangrijker wordt. Dat vond ik zelf heel interessant om, kom erbij, 6 jaar geleden echt mijn specialisatie van te maken.
Hoe is dat gekomen? Hoe ben je aan zo'n passie gekomen? Heeft het iets getriggerd? Of heeft dat, waar komt dat vandaan?
Ja, zeker. Voorheen als full stack developer ben je eigenlijk bezig met de backend. En dan was frontend was er een beetje bij. Toen ontstond er eigenlijk een situatie dat de eindgebruiker ineens allemaal eisen had. Dat er iets goed moest werken. Het moest intuïtief zijn. Er moesten animaties inkomen. En zodoende is ook die stack van technologieën waar ook mede mogelijk wordt gemaakt om al die eisen daaraan te voldoen, steeds uitgebreider. En ik kon niet meer back-end technologieën en front-end technologieën allemaal bijbenen. En met mijn passie ook voor UX, nadenken over wat wil een gebruiker, wat vindt hij fijn, was mijn keuze eigenlijk snel gemaakt om de front-end kant te kiezen. En eigenlijk vind ik het de menselijke kant van het developer te kiezen.
Dus eigenlijk wat nu hot en happening is, een stukje service design, het ontwikkelen vanuit de gebruikersperspectief. Dat zit eigenlijk al heel lang in het aard van het beestje. Maar wat ik eigenlijk, toen jij dat vroeg, was ik eigenlijk benieuwd van, voordat je een studie koos, voordat je daadwerkelijk achter de knoppen, wat deed Randy toen hij klein was? Had hij toen al een passie voor technologie? Vond hij toen al cool om urenlang te zitten op de bank met een gameconsole? Of kan je daar ons eens meenemen? Hoe zag het waar is dat ooit geboren?
Dat is wel leuk. Ik keek half jaar geleden, komt omdat ik ging verhuizen, zag ik een doos met hele oude spullen waarin zat een werkstuk van hoe werkt het internet?
En dat is vanuit?
Vanuit groep 8, groep 7. Ja. Okay. Mijn vader die zat ook in de IT, zat bij een grote verzekeringsbank,
Mainframes.
Twintig jaar geleden. Vijfentwintig jaar geleden.
Eind jaren 90. Half 90, begin jaren 90. Ja. Of eind jaren 90, oké.
Ja. En dat was dus een werkstuk over hoe werkt het internet? Hoe maak je een website? Nou, mijn vader was dus IT, die had dus zijn eigen webserver. En in die tijd kwam ook nog ADSL tot leven. Nou, dat was helemaal top. Had je gewoon een vast IP-adres,
Hoefde je niet meer met je vader te concurreren om de telefoonlijn?
Ja, inderdaad.
Of je zus wilde bellen met een vriendje.
Ja, zeker. Dus, websites maken met Frontpage, met Dreamweaver.
Oh man,
yes.
Macromedia. Macromedia, Flash.
What you see is what you get.
Ja.
En dus toen ik ook op de middelbare school zat, heb ik mezelf ook PHP aangeleerd.
Ja,
mezelf. Mijn vader heeft wel geholpen, maar PHP mezelf aangeleerd. Dat bleek wel nog een leuk dingetje zijn met Dreamweaver. Dan kon je de helft genereren en de helft moet je zelf schrijven. Dus ja, de eerste gastenboek ontstond toen die wijze. En daarna het eigen forum ontstond toen op die wijze. En ook het forum voor mijn voetbalteam. Kon je foto's plaatsen, berichtjes plaatsen en dat soort dingen. Ja. Zo ontstond eigenlijk dus mijn passie voor webdevelopment. En vooral toen op websitegebied eigenlijk.
Ja, cool.
Ja, dus computer science gestudeerd. En dan ook nog de specialisatie media technology. Dus eigenlijk meer dan alleen web development, maar dus hoe maak je dingen voor iPad? Hoe maak je dingen voor mobiel? Toen was dat een beetje upcoming eigenlijk.
Anyways, any place, any device.
Ja. Ja, inderdaad. En zodoende na mijn studie website bouwen gaan doen bij online marketingbedrijven. En op een gegeven moment had één online marketingbureau een wens dat je een code op de website plaatst zoals Google Analytics, maar dan dat je bedrijven herkent. Dus er is een hele database gekomen van IP-adressen en bedrijfsgegevensnamen. En daar moest een heel CRM-pakket komen om dat te tonen, ook voor de klanten. Dus daar is eigenlijk mijn switch van websiteontwikkeling naar webapplicatieontwikkeling ontstaan. En waren we eigenlijk toen die tijd met twee developers, één echte backend developer en ik, die heel veel ook met de directeur praten van potentiële klanten willen A, B, C en feature D erin. Is dat mogelijk en hoeveel tijd kost dat? Nou, en dan ging ik dat helemaal uitzoeken en praten met de backender en design maken. En wat haalbaar was, ook implementeren.
Ja, want eigenlijk niks is zo subjectief als een design. Weet je wel? Mensen moeten het mooi vinden, maar mensen moeten het ook goed vinden werken.
Ja.
En zie jij dat veel klanten weten wat ze willen?
Nee. Eindklanten weten eigenlijk totaal niet wat ze willen. Ze willen eigenlijk een veldje hier, veldje daar. Maar je moet altijd vragen naar de onderliggende gedachten. Ja. En dat is wel ook wel een skill die je moet leren. Want gewoon kritisch zijn wat eigenlijk een klant wil. Steeds die waarom vraag weer stellen. Van waarom wil je dit?
Ja. Kan maar ook, het niet wel, anders? Maar ook wel leuk vinden, toch? Je moet wel een voorliefde hebben voor die interactie.
Ik ken
ook heel veel developers die zeggen, geef mij een Porsche maar aan Vicky. Ik ben blij dat er een frontend developer is of een UX'er. Ja. Dus dat moet ook wel echt, hè, nogmaals in het aard van het beestje, dat het echt wel cool vindt om met stakeholders aan de gang te gaan.
Ja.
En met gebruikers aan de gang te gaan. Dat is denk ik ook, is dat een reden geweest ook waarom je op een gegeven moment ook een afslag hebt gemaakt om te zeggen van ik wil ook echt wel focussen op een stukje frontend. UX, daar ken ik je ook van, zeg maar. Hè? Voor liefde voor je UX design.
Ja, wat ik gewoon het mooiste vind is dus je verzint samen met de klant iets. Je maakt een design of samen met een UX designer en je kan het gewoon werkelijkheid maken.
Ja.
En werkelijkheid maken in de zin van alles wat je ziet.
Tastbaar.
Tastbaar maken. Ja. Iets tofs maken en daarbij was het vaak, backend moet er ook nog bij. Oh, je moet ook nog opslaan. Oh ja, security is ook wel een dingetje. En vanuit daaruit ook al dacht ik van, wat levert mij de meeste energie op? Is dus het voorkantstukje en die backend, die komt wel. Ja. Er zijn andere mensen voor.
Het is eigenlijk een beetje van je, sorry, van je hobby je werk gemaakt.
Ja, zeker. Ja.
Hè? Ik bedoel vanuit...
Eén van mijn hobby's is inderdaad, het is echt een hobby van mij. Ik zie het ook echt niet als werk. Behalve als je in een team komt waar het niet zo klikt en waar heel veel backenders in zitten. Waar net die communicatie soms niet loopt. Ja. Maar het is echt een hobby.
Is dat de struggle die je ziet? Je zegt de communicatie die niet loopt. Is dat de struggle die je vaak tegenkomt tussen frontend en backend?
Tussen alle partijen. De PO, frontend, backend en UX'er.
Waar zit dat hem in? Wat is die grootste struggle dan? Is dat, want het kan intermenselijk zijn, maar ook...
Ja. De taal. Een voorbeeld. Als je het hebt over het concept een thema maken. Een bedrijf heeft een bepaalde uitstraling. Dat vertaalt zich eigenlijk in het thema. Maar voor een UX'er is een thema kleuren en lettertypen. En voor een frontender is het eigenlijk een thema, zijn variabelen.
Ja, ja.
En voor een backender zegt, waar heeft hij het over? Hm. Ik praat alleen maar in API's en
maar het is wel grappig, hè? Want op dit moment zie je dat de markt heel veel vraag is naar full-stack developers. Ja. Mensen willen zich ook graag ontwikkelen als full-stack developer. Als je naar dat soort teams kijkt, wat is dan de meerwaarde van een expliciete frontender in zo'n team?
Ten eerste, die weet alle ins en outs van alle nieuwe technologieën van wat in de frontend wereld zich speelt. Het gaat zo snel, het gaat veel sneller dan bij de backend. Bij frontend is iedere maand is een nieuw framework.
Dat is ook een valkuil, die wil ik straks wel even horen. Ja. Je ziet sommigen die gaan van hot naar her, want dat moeten we doen, want het is hip.
Ja.
Ik ben wel benieuwd wat je daarvan vindt.
Dat is dus een reden waarom je een frontender kan aannemen. Want die weet dan ook van wat moet je wel, wat moet je niet gebruiken. Wat sluit goed op aan elkaar. Als ik kijk naar full stackers. De kennis houdt een beetje op bij frontend gebied. Ik weet niet bij backend gebied. Maar frontend alleen maar de basis of net iets meer. Maar het echt structureren van een frontend applicatie, het schrijven van code met frontend algoritmes en patterns, dat kunnen fullstackers niet. Dan zie je vaak, als mensen dus code laten zien, dan zie ik gelijk van, oh, dit is een backender. Want het schrijven van code is heel anders namelijk.
Juist.
Daarbij is het ook zo dat je als frontend developer meer kan inleven in een UX'er. En ook wat de UX'er maakt beter kan vertalen naar een webapplicatie. In de zin van let op pixels, let op de plek waar het staat. En ik merk bij fullstackers die backend gericht zijn, die dat dan niet goed zien, die zien die details niet. Die letten weer op hele andere dingen.
Ja, want wat zou een backend developer moeten weten om jouw leven makkelijker te maken?
Dat frontend echt een specialisme is. Laat ze even duidelijk maken. Als ik frontend development zeg, dan heb ik het meer ook even over webtechnologie.
Mm-hmm, snap ik.
Backenders hebben vaak weinig kennis over webtechnologie. Hoe cookies nou precies werken.
Maar hebben ze dat nodig?
Het is een stukje soms security. Wat sla je op in je cookie? Dus wat geef jij mee uit de backend naar de frontend? Zijn vaak cookies. Ja. Hoe sla je die dan op? Hoe werken die? Ze moeten begrijpen dat je als je secure cookies meestuurt, dat je ze in de frontend niet aan kan passen. Dat is vaak een soort van ding dat frontenders, de browser, dat die alles mogen aanpassen wat er maar in de browser bestaat. Maar dat is tegenwoordig al helemaal niet meer. Browsers limiteren heel veel dingen. Dus besef van hoe een browser werkt zou voor een frontender hun leven veel makkelijker maken als een backender dat ook weet.
Dus frontend eigenlijk gaat verder dan alleen nog maar CSS, HTML en een stukje UX.
Ja. Ik ben ook van mening dat dat stukje webtechnologie, hoe een browser werkt, hoe de JavaScript engine werkt, dat is gewoon een gemis bij fullstackers / backenders.
Ja, sterker nog, volgens mij zijn er de afgelopen jaren veelal oplossingen geweest waarbij je zeg maar de oude backend nog ineens nodig hebt. Waarbij je gewoon een full oplossing vanuit een front-end development gewoon neer kan zetten.
Gewoon een dikke client.
Ja.
Zo kan je het van beide kanten zien. Hè? Je hebt full stackers vanuit front-end gezien die dan een beetje back-end doen. Een AWS database openzetten of een Firebase oplossing. Dat je daar allemaal gewoon heen schiet voor opslag. En je hebt andersom, je hebt backenders die gewoon een front-endje pakken.
De thin clients.
Ja, de thin clients en een CSS frameworkje en dan gewoon een basistabel neer kan zetten.
Waar ligt wat jou betreft de toekomst?
Hoe bedoel je?
Nou, als je kijkt naar thick clients en thin clients.
Ja.
Als je kijkt waar dan ook je front-end effort zit, hoe zie jij de toekomst voor je?
Ja, de front-end effort zit er meer in dat je eigenlijk wel een thin client hebt. Want als jij complexe front-end applicaties hebt, zoals bijvoorbeeld een Photoshop, als je die...
Ja.
Als webapplicatie wil hebben, dan moet die de data die die verkrijgt vanaf de backend moet al eigenlijk helemaal geprocessed zijn, want je hebt al genoeg frontend technologie nodig en complexiteit nodig om alles te maken voor de frontend, los van alle data en business rules.
Ik krijg ook steeds meer ontwikkelingen dat alles krijgt een gezicht, zeg maar.
Ja.
Een interface. Weet je, straks, ik bedoel, kijk naar je koelkast, hè? Naar een stukje Internet of Things. Alles krijgt een gebruikersinterface.
Ja.
Hoe zie je dat in jouw vakgebied? Hè? Als we hier binnen vaak over front-end development hebben, hebben we het vaak over software. Maar juist front-end, denk ik, die ontsluiting naar devices die we nog niet kennen. Hè? Nogmaals, de interface op je horloge. Het wordt alleen maar meer en meer. En er wordt ook alleen maar meer mogelijk. Hoe zie je dat als je kijkt naar jouw vakgebied? Of als je kijkt naar Devotion? Is dat een focus of een speerpunt? Heb je daar wel eens intern over?
Daar hebben we wel eens intern over. Omdat dit nog wel niet een niet volwassen gebied is, gaan we dat niet ondersteunen. Bijvoorbeeld al app-ontwikkeling ook niet echt. Maar het is wel een dingetje wat mij heel erg intrigeert. Dat al die...
Dat supersnel, toch?
Ja, al die interfaces voor kleine... voor een koelkast. Of bijvoorbeeld ook heel wat anders. VR vind ik ook heel interessant.
Zo, dat is wel een hele andere tak van sport meteen. Maar we inderdaad wel een front-end daar.
Later kan zijn inderdaad dat je gewoon je bril op hebt en dat je websites niet meer ziet of een webapplicatie, dat het gewoon VR is.
Ja.
Dat je in plaats van één scherm hebt, nee, je hebt je hele kamer.
Maar dat gebied zie je volgens mij zeker binnen front-end development, binnen de wereld. Ik ben wel eens ook naar die conferenties geweest. Dat is echt wel een grijs gebied wat overlapt, hè?
Ja.
Ook met VR, AR. Hè, zeker ook, hè, je zit zelf in de wereld van retail, hè, e-commerce.
Ja.
Zie je ook dat het steeds meer, doordat die gebruiker centraal staat, het ook steeds makkelijker willen maken. Hè, nog meer anywhere, anyplace. Wat je bijvoorbeeld nu ook ziet bij de IKEA, die heeft volgens mij een app, dat je kan zien van oké, maar hoe staat mijn bank in mijn kamer, terwijl ik niet bij de IKEA ben geweest. Hè, dat is volgens mij echt wel een ontwikkeling die ook gaande is en ook heel veel raakvlakken heeft volgens mij met front-end.
Maar ook, ik weet niet, ik heb laatst een tv opgehangen en je hoeft alleen maar een A4'tje op je muur te plakken. Ja. En je houdt je telefoon er tegenaan en je weet precies waar die komt te staan en of die op de juiste hoogte hangt.
Ja.
En je bent klaar en je weet precies waar je gaatjes moet boren.
Ja.
Geniale toepassing.
Ja. Ja. Ja, gebruikersvriendelijkheid. Hè? Ik bedoel, je had net over guilty pleasure voor UX, UI.
Mm-hmm.
Zie je daar nog wat in doen de komende jaren?
Ja, zeker. Nou, ik blijf me daar gewoon in ontwikkelen. Ik heb wat cursussen gedaan en ja, dat breidt zich gewoon steeds uit. En dat is ook wel... een van mijn passies en een van de dingen die ik ook naast frontend ook goed volg. En vooral dan ook de UX-kennis inpas in mijn frontend werk.
Lukt dat of niet? Krijg je die ruimte ook bij de klant? Is dat vaak nog een gecombineerde rol die je ziet? Hè? Dat, doordat er een frontender is, kan je zeg maar ook een gedeelte van UI-UX oppakken?
Ja, vaak wel, ja. En het is vaak ook een ondersteunende functie voor de UX researcher. Dus die bedenkt wat van, hey, klanten vinden iets fijn, want dat zien we in onze zoekresultaten. Hoe kunnen we dat vertalen in onze huidige applicatie? En dan weet de frontender precies van hoe de codebase in elkaar zit en of het mogelijk is om dat ook te integreren. En dan gelijk ook hoeveel tijd het ongeveer kost, welke uitdagingen er dan erbij komen.
Oké.
Okay. Ja, je zegt dat je dat de ontwikkeling en de nieuwe technologieën in de front-end wereld keihard gaan.
Ja.
En je zegt dat je graag bijblijft. Mm-hmm. Hoe maak jij als front-end ontwikkelaar het onderscheid tussen de flavor of the month nieuwe technologie of de technologieën van waar je echt in moet gaan investeren qua tijd en cursussen?
Het is voor mij eigenlijk redelijk simpel. Alles wat nieuw is, dat volg je. Maar wanneer ga je iets echt gebruiken? Dat is als de community groot is. Dat het als het gewoon al 2-3 jaar bestaat. Als je bijvoorbeeld op Stack Overflow al heel veel antwoorden van dat bepaalde framework ziet. Zo bepaal ik eigenlijk van wat ik wel en niet ga gebruiken. En dat is wel een besef wat frontenders soms niet hebben. En dat is wel een valkuil voor een aantal organisaties.
Waar zie je dat fout gaan dan?
In welk
opzicht zie je dat fout gaan?
Nou, bij mijn huidige klant kom ik in een team en die wou de Remix.js integreren. En Remix is een framework voor server-side rendering. Het is net nieuw, het bestaat een jaar, het was eerst betaald en nu is het open source gemaakt. En die front-end developer die er nu in zit, die gelooft er heilig in dat we dat moeten doen. Maar mijn ervaring ziet, je moet even een stapje terug doen. Waarom wil je Remix inzetten? Zijn er niet andere alternatieven die al langer bestaan, zodat je in ieder geval niet het wiel moet uitvinden en als er iets fout gaat, dat je ziet dat er al mensen zijn die er al mee bezig zijn geweest. En dat is altijd mijn grootste angst, is dat als je wat nieuws neemt, dat je dan dingen helemaal zelf moet uitvinden. En dat kan bij onze klanten, kan dat niet.
Niet altijd, nee.
Het is leuk voor een hobbyproject dan, of voor een klein bedrijf, maar voor een groot bedrijf moet je echt iets hebben dat gewoon al zich bewezen heeft.
Ja, je moet niet in de mode zitten van oplossing zoekt probleem. Maar je moet eerst kijken, heb je een goede use case? Ja. En ga je dan de juiste technologie erbij zoeken in plaats van Amazon.
Nou ja, ik zie, we zitten alweer bijna aan de 20, 21 minuten. Dus we proberen het altijd kort, krachtig te houden en dan blijft het leuk. Hè? Dan houden we die spanning omhoog. Wat ik een beetje hoor ik ook en wat ik ook zie, ook bij Devotion is dat juist door dit soort opkomst van technologieën en van wat vinden we ervan. Hè? Zijn jullie volgens mij ook een start gemaakt met de TechRaider.
Ja.
Wij al gedropt hè, als een supercool gereedschap wat we hier intern vaker gebruiken, maar nu ook bij Devotion. Mm-hmm. Om zeker met je collega's eens te sparren van, hey, is dit nou echt een hype? Zitten we in een bubbel? Hebben we het al bij klant X gebruikt of bij klant Y? Ik denk een mooi, nogmaals, stuk gereedschap om samen met je collega's daarmee richting aan te geven.
Zeker.
En ik denk ook leuk, misschien om mee af te sluiten, om dat de volgende keer op te pakken met een van onze andere collega's.
Ja, goed idee.
Met Tim de Beek volgens mij, die alles weet van het opzetten, begeleiden en doortrekken van de techreder. Dus ik denk dat we een mooie afsluiting hebben zo.
Ja, het wordt zeker interessant met Tim.
Ja?
Ja.
Cool. Gaan we die eens polsen of die te poren is voor een aflevering. Hey Randy.
Heel erg bedankt.
Ja, jullie bedankt dat ik langs mocht komen.
Graag gedaan. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot ziens.
U heeft geluisterd naar een aflevering van Passie voor Technologie, de podcast. Wilt u meer weten over ons, onze collega's of een leuke reactie sturen? Dan kunt u mailen naar info@passievoortechnologie.nl.